Daarom moest de hoge priester elke dag die zegenbeden uitspreken. Net zolang totdat ze het gingen geloven. Ze moesten het elke keer weer horen. Elke keer weer. Ik herinner me het ooit als iemand naar me toe kwam in onze eigen kerk. Een borderline man. En ik stond voor me en hij was helemaal boos op mij. En hij zei, hoe vaak moet ik het nog horen, zei hij. Ik zei, wat bedoel je? Nou, dat God van me houdt. Ik zei, oké, hoe vaak wil je het nog horen? Durf jij te geloven wat God over jou gelooft? Dat zijn glimlach op je is? En de verloren zoon in de armen van zijn vader, hand van genade en de arm van waarheid, die samen die onvoorwaardelijke liefde van God zichtbaar maken in die armen van de vader, die hem aan de borst van de vader drukte, ontdekte hij hoe geliefd hij was en wist hij dat hij thuis was gekomen. En heeft hij zijn zonde beleden, niet vooraf, geen voorwaarden vooraf. Gods liefde is onvoorwaardelijk, maar de vader wil wel dat je oude kleren uittrekt. De vader wil wel dat je het beste kleed Christus aanneemt, dat je gewoon ontdekt wie je bent. En daarvoor moet je het huis van de liefde binnengaan. Feest vieren, horen, gaan geloven hoe God naar je kijkt en wat hij over je zegt. Gods glimlach is op jou. Maar Jezus zei, leg, acharai, volg mij. Wat ik doe, kun jij ook. Je kunt worden zoals ik ben. En hij wil ook dat wij leren onze armen te openen voor al die anderen, ook voor de oudste zonen. De oudste zonen die niet het huis binnen wilden gaan. Dat is wat God wil. God wil dat wij zijn glimlach in deze wereld laten zien. En Jezus heeft ons ook verteld hoe dat gaat. Het staat in Lucas 6, vers 27. Kijk maar. Er staat dat Jezus zegt, dat jullie die naar mij luisteren zeggen, ik heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Jezus zegt hier, je vijanden lief hebben, dat is de glimlach van God zichtbaar maken. Dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, heb je vijanden lief, wees goed voor degene die je haat. Oftewel, zegen degene die je haten. Zegen degene die jullie vervloeken. De glimlach van God laten zien binnen de kerk is niet moeilijk. De glimlach laten zien aan mensen die Jezus misschien net hebben leren kennen is misschien ook niet zo moeilijk. Maar degene op je werk die je vernederen, die je belachelijk maken omdat je christen bent. Of wat we gehoord hebben, vanavond, wie vertelde dat verhaal? Oh ja, Brian vertelde dat verhaal aan het begin toch? Van die zakenman die door een christenbroeder notabene bedrogen werd en failliet ging. En dan zegt Jezus, wil jij mijn glimlach zijn naar die broeder? Ja, maar dat kunnen we toch niet? Dat kunnen we toch niet uit onszelf? En dan belooft Jezus, moet je opletten, want er is een belofte bij. Als je dat doet, dan zul je rijkelijk worden beloond. Dus Jezus wil niet dat wij met gelijke munt terugbetalen. Jezus belooft dat de Vader ons zal belonen als we dat doen. Hij zal ons rijkelijk belonen en we zullen kinderen van de Allerhoogste zijn. Paulus zegt dat ook. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 20, als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. En dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. Hier gaat het niet om slachtoffers van seksueel misbruik. Hier gaat het ook niet om vluchtelingen uit Syrië of waar dan ook vandaan. Dat we de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken geven. Nee. Hier gaat het om onze vijand die honger heeft. En onze vijand die dorst heeft. Dat gaat nog wel even een stapje verder. Christen zijn is ook in dat opzicht niet zo gemakkelijk. Het is een heel... Jezus kan makkelijk zeggen, leg acharai, volg mij, maar Heer... Kunnen we dat wel? Net als de vraag, de open armen theologie. God, kunnen we wel zeggen in onze kerken, iedereen is welkom zoals hij is. Zonder in ons achterhoofd meteen een stemmetje te laten klinken. Maar God gaat je veranderen zoals hij je al ziet. En we daardoor al een druk zouden leggen op mensen. En dan zegt Paulus dit laatste stukje. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is leven in een tegenovergestelde geest. In mijn leven heb ik ook een aantal mannen en vrouwen gehad die voor mij van grote betekenis zijn geweest. Zeker toen ik nog een jonge voorganger was en 28 jaar oud, aangesteld werd tot voorganger en ik in het diepe gegooid werd zonder mentor of wat dan ook. En de dolken in mijn rug gestoken werden. Het is een wonder dat ik hier sta. En in die tijd, Jan Sjoerd Pasterkamp was een van mijn grote voorbeelden. Wat heb ik van deze man veel mogen leren. Jan Sjoerd Pasterkamp heeft gediend in Papua-Nieuw-Guinea en Australië en in Japan en in Nederland, verschillende gemeentes gediend. En op dit moment is hij met zijn vrouw en hun drie zonen die geboren zijn in Papua-Nieuw-Guinea, zijn ze daar naartoe gegaan omdat het werk dat ze 50 jaar geleden begonnen zijn, daar gevierd wordt, een groot jubileum. En ze zijn de geestelijke vader en moeder van dat werk. En ze laten jullie allemaal heel hartelijk groeten, want ze hadden hier graag bij willen zijn. Maar Jan Sjoerd is zo'n geestelijke vader. Voor mij geweest en nog steeds. En hij zei, Wilkin, hij zei tegen ons, hij zei, ga leren leven in een tegenovergestelde geest. Dat als iemand boos is, dat je met vrede gaat reageren. Dat als iemand je haat, dat je hem gaat liefhebben. Dat iemand iets van je rooft, dat je het hem gaat geven. Want je beloning zal groot zijn, zei Jezus. En je hebt de neiging om met gelijke munt terug te betalen, om voor eigen rechten te spelen en op je strepen te gaan staan. Maar Jezus zei niet doen, Paulus zegt niet doen. En juist als je in een tegenovergestelde geest reageert, is het alsof je gloeiende kolen op zijn hoofd stapelt. Heb hem liever dan lief, zodat hij gaat nadenken, dit is niet normaal. Punt is, we kunnen dat natuurlijk nooit uit onszelf. Maar dat bedoelde Jezus ook niet. Hij zei, zonder mij kunnen jullie niets doen. Dit is mijn thema vanavond, schenk de wereld Gods glimlach. En ik ga opnieuw het verhaal van de verloren zoon vertellen, maar nu in het kort. En dan vanuit het Oude Testament. Want dat is het verhaal van Jacob en Esau. Want dat is ook het verhaal van de verloren zoon. En er zijn theologen die zeggen dat het verhaal van de Heer Jezus, van de verloren zoon en de open armen theologie, dat gebaseerd is op dit verhaal. Jacob die zijn broer bedriegt, die zijn vader bedriegt. En waarvan zijn vader op een gegeven moment het ook zegt, in Genesis 27 vers 35, jouw broer is met bedrog gekomen en hij heeft je jouw zegen afgenomen, Esau. Je kent het verhaal, want Jan heeft het al grotendeels, waar zit Jan? Daar. Jan heeft het al grotendeels verteld. Zie je dan? Laat nog eens zien. Jouw broer, zegt vader Isaac, Jacob heeft Esau, is met bedrog gekomen en heeft Esau zijn zegen afgenomen. Let op wat hij zegt, zijn jouw zegen. En dan reageert Jacob zo in vers 36. Mijn eerstgeboorterecht heeft Jacob mij afgenomen en nu heeft hij mijn zegen afgenomen. Zie je het staan? Mijn zegen. Alleen het punt is, Jacob en Esau en Isaac begrepen iets niet. De zegen van God is en blijft de zegen van God. En het geheim is, luister goed, ze kunnen je reputatie roven. We hebben gehoord deze week wat zonde met ons doet. Als mensen tegen ons zondigen, dan roven ze iets. Ze stelen ook iets bij ons. We hebben het gehoord, je waardigheid, je goede reputatie, of misschien wel zelfs je financiën of wat dan ook. Je hebt de neiging om het gelijke munt terug te betalen. Wat zegt Jezus? Jij mag Gods glimlach zijn in deze wereld. Alleen dat kunnen we nooit. Dus, we moeten het huis van de Vader binnengaan. En daar staat hij met zijn armen uitgespreid. En dan horen we opnieuw die zegen uit nummer 6. Mijn glimlach is op jou. Ik geloof in jou. Jij kunt doen wat ik deed. Jij kunt zijn zoals ik ben. Dus ik moet naar boven kijken om de glimlach van God te kunnen weerspiegelen aan degene die mijn reputatie, mijn geld, mijn relatie of wat dan ook stuk hebben gemaakt. Maar let op, wat hier staat is niet juist. Vader Isaac zegt het, Jacob herhaalt het, of Esau herhaalt het en Jacob gelooft het. Ze hebben mijn zegen afgenomen. Maar het was Gods zegen. En ik zeg je vanavond iets heel belangrijks. Als Gods glimlach op jou is, als God eenmaal ja zegt en hij zegt altijd ja, dan blijft zijn ja, ja. En nu komt het. Niemand kan Gods zegen voor jouw leven van je afnemen. Niemand. Ze kunnen je reputatie beschadigen, ik weet er alles van. Ze kunnen je geld stelen, dat weten we ook wel wat van. Ze kunnen je vervloeken. Praat me er niet van. Ze kunnen van alles doen, maar niemand kan Gods zegen voor mij van me afnemen. Want Gods zegen is niet te stelen. En dat gaan we zo meteen zien, ook in dit verhaal. Geloof je dit? En dan zien we dat dit verhaal van Jacob en Esau lijkt op het verhaal van de verloren zoon. Want Jacob, de jongste zoon, moet vluchten, want Esau wil hem doden, naar een ver land. Zoals ook de jongste verhaal in het verhaal van de gelijkenis van Jezus, ook naar een vergelegen land ging. En ook Jacob dacht op een gegeven moment, ik keer terug met een smoesje. Ik keer terug naar mijn vaders huis. Maar hoe zal er gereageerd worden als ik thuis kom? Weet je nog bij de gelijkenis van de verloren zoon? Dat de verloren zoon, de jongste zoon, bang was voor hoe het dorp zou reageren. Kezassa. Je hebt alles kwijtgeraakt. Je hebt het gestolen van ons, zou je kunnen zeggen. Je hebt het gestolen van ons. De grond heb je verkocht en verkwist. Je zou kunnen zeggen, dat is, je hebt het gestolen van ons. Kezassa, je bent afgesneden, je hoort er niet meer bij. En die verloren zoon, weet je nog, die bedacht een smoes. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar hij meende dat helemaal niet, weet je het nog? Ik heb het uitgelegd, ga ik niet herhalen. Maar Jacob precies zo. En hij denkt, we gaan terug en dan moet ik Esau goed gemutst zien te krijgen. Want Esau is bang. Jacob is bang voor Esau. En ik heb ontdekt dat we nooit zo'n goed beeld hebben eigenlijk van Esau. En dat we Esau, en zo'n wilde man, zo'n ongetemde man, dat we hem zo zien. En weet je, ja, Jacob die wordt gezegend, hè. 14 jaar lang zegen op zegen op zegen. Maar als je Genesis 33 leest, dan staat daar dat ook Esau rijk gezegend is. Want toen vader zei, hij heeft jouw zegen gestolen. En hij herhaalde gewoon wat zijn vader zei. Oh ja, mijn zegen is me afgenomen. Heer, maar vader zegen me dan toch. En vader zegent hem ook. En natuurlijk gaat het dieper, ik kan er niet te veel op ingaan nu, maar hij krijgt ook de zegen. En Esau zal straks zeggen, Esau was rijk gezegend door God, rijk bedeeld. Gods zegen voor jou, die God heeft klaar liggen, kan niemand je afnemen. Ga op je eigen grond staan en weet, niemand. Je kunt alles van me afnemen, maar Gods zegen niet. Nou, als Jacob besluit terug te gaan, dan heeft hij een idee en dan lees je in Genesis 33 dat hij zijn vrouw Lea regel en nog eens een paar slavinnen toestand allemaal toe. En meer dan gedoe dan wij hadden met Kokkie Drost deze week, wat een gedoe. Hij zette de slavinnen en de kinderen vooraan, Lea en de kinderen erachter, Rachel en Jozef daar weer achter. Jozef was de zoon van Jacob. En hij denkt, weet je, ik stuur hen voor me uit en dan zal ik 7 keer voor Esau neerbuigen. En dan lees je in vers 4, laat het maar zien, Genesis 33 vers 4, zie het staan, dan lezen we dit. Maar Esau snelde hem tegemoet, net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Esau ziet hem komen en hij begint te rennen. En net als de vader in de verloren zoon, omarmt hij hem, viel hem om de hals en hij kuste hem. Precies hetzelfde verhaal. Wat blijkt? Esau in dit verhaal lijkt op de vader. Hij weerspiegelt hier het gezicht van zijn hemelse vader. Hij weerspiegelt het gezicht van de Heer Jezus. Die de hoer en de tollenaars opzocht en zei, leg achteraan, je bent welkom zoals je bent. Ik geloof in jou, voordat jij in mij gelooft. En dan staat er, en ze huilden. En dan staat er in vers 8. En toen vroeg Esau aan Jacob, hé man, wat wil je met al die dieren die je ons, die ik ben tegengekomen? Wat moet ik toch allemaal mee? Dus Jacob dacht, ik ga hem allemaal geschenken geven. Ik ga hem goed gemutst krijgen. Want ja, Esau wilde me toch doden. En dan zegt Jacob dit. Hij zei, nou, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Hij zegt ook, ik ben je dienaar. Weet je, Jacob weet dat hij een bedrieger is. Jacob weet dat hij het verpest heeft. Jacob weet dat hij een zondaar is. Jacob weet, kan ik nog terugkomen? Ik vind het zo mooi dat het er staat. Al die dingen die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Weet je nog dat de jongste zoon in de gelijkenis van Jezus dat ook wilde? Hij wilde het terugverdienen. Hij wilde God bewerken. Hij wilde in een goed blaadje bij God komen om de zegen te verdienen, om de zegen te ontvangen. De jongste zoon was op de oudste zoon gaan lijken. En hij wilde alles terugbetalen. En dat is ook wat Jozef, of Jacob eigenlijk wil. Jacob zegt het ook en dan zegt hij in Genesis 33 vers 11, ik sta er niks over of wel. Oh nee, eerst vers 9, dankjewel. Dan zegt Esau, maar jongen, jij bent mijn broer. Ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Hij zegt, ik heb veel. God heeft mij rijk gezegend. Ik ga je niet met gelijke munt terugbetalen. Ja, zo heb ik wel gedacht en dat heb ik ook wel gevoeld. Maar hij zei, Jacob, weet je wat Jezus zei? Zegen degene die je vervloeken. Geef en zegen degene die van je stelen. En heb je misschien de woorden van Paulus gelezen? Overwin het kwade door het goede. Natuurlijk had hij dat niet gezegd. Maar je vindt het al in dit verhaal terug. En dan zegt Jacob, Esau, aanvaard toch mijn geschenk. Want in Hebreeuws zegt hij wat anders. Kijk maar. Hij zegt, aanvaard toch mijn zegen. Aanvaard toch mijn zegen. Ik heb jouw zegen gestolen. Ik ben een bedrieger. Ik wil je terugbetalen. Aanvaard mijn zegen. Ook Jacob had nog niet door dat niemand Gods zegen die voor jou alleen bedoeld is, die past bij jouw roeping, dat niemand die zegen kan stelen. Niemand. Nu niet, gisteren niet en morgen niet. Want Gods glimlach is op jou. Ik vind het mooi dat Esau op die manier het gezicht van de vader heeft laten zien. En dan gebeurt er iets, dan word je van je stoel geblazen. Zeker als je het in het Engels leest. Jacob zegt dit in Genesis 33 vers 10. Hij zegt, when I saw your face, Esau, it was as the face of God smiling on me. Vind je dat niet ontzettend mooi? Toen ik jou in het gezicht keek, Esau, was het alsof ik de glimlach van God zag voor mij. En zo in de armen van Esau komt Jacob thuis. En zo mag jij ook thuiskomen. Niet alleen dus de glimlach van God ontvangen. Maar je mag de open arme theologie van Jezus uitleven. En je mag het struikelen doen, net als ik. Je zult nooit perfect zijn en zelfs nooit worden. En dat hoeft ook niet, want in Christus ziet God jou al als volmaakt. En de Heilige Geest helpt je steeds meer op Jezus te gaan lijken. Wat een rust en wat een zegen. Jij mag de glimlach van God deze wereld binnendragen. Ik had wat voorbeelden ook uit mijn eigen leven, maar dat vanwege de tijd laat ik die bewust liggen, omdat ik even kijk naar Jozef dan maar. Want Jozef stond erbij. We hebben het gelezen net in Genesis 33. Jozef was erbij, een klein knulletje. En hij wist van de strijd tussen zijn oom en zijn vader. En hij heeft zijn vader horen zeggen uiteindelijk, ik heb in jou de glimlach van God gezien. En je kent het verhaal van Jozef, die ook een droom krijgt. Maar het is altijd Gods droom, nooit jouw droom. Het is ook nooit jouw roeping, het is zijn roeping over jouw leven. Net als de gaven van de geest die blijven van de Heilige Geest. Oh Wilkie, wat heb je grote bediening. Onzin, niemand heeft een grote bediening. Wij allemaal mogen de bediening van de Heer Jezus voortzetten met alles wat we hebben. En Jozef staat daarbij. Hij krijgt een droom van God. En wat gebeurt er? Hij komt in de put. En hij komt uiteindelijk bij, hoe heet die man ook alweer? Potifar. En de vrouw van Potifar, en hij is een slaaf, hij wordt verkocht als een slaaf, die verleidt hem om met haar naar bed te gaan. En overal kiest hij ervoor om de glimlach van God te laten zien. Elke keer in het verhaal van Jozef staat er, en hij was tot zegen voor de mens. Waar is de droom gebleven? Maar het was niet jouw droom, het was zijn droom. En hij kiest ervoor om altijd in een tegenovergestelde geest te reageren. En dan wordt hij vals beschuldigd door de vrouw van Potifar. Uiteindelijk komt hij de gevangenis terecht. En ook daar lezen was hij tot zegen voor de mensen. Hij koos ervoor. In de geest had hij gehoord, leg acherai. Mijn glimlach is op jou. Je hebt een prachtige droom, een prachtige toekomst. Ook al zie je er nu nog niks van. Maar als jij ervoor kiest om nu de glimlach van God te zijn voor de mensen om je heen. Dan ga je komen waar God je hebben wil. De enige die de zegen van God kan blokkeren, dat klinkt misschien heel raar, maar dat ben je zelf. Niemand kan hem roven. De vraag is of jij in de zegen gaat wandelen. Weet je, ik heb het jullie al de eerste avond gezegd, Gods liefde is onvoorwaardelijk. En ik hoorde het mijn vriend Gerard ook zeggen. Maar Gods zegen is dat niet. Gods zegen is nooit onvoorwaardelijk. Gods zegen is altijd voorwaardelijk. De liefde gaat uit naar alle mensen. En God kan de liefde niet verspillen. Ook al nemen ze zijn liefde niet aan. Hij zal altijd zeggen, ik geloof in jou. Maar wat de zegen betreft niet. Soms vraag je je af, hoe kan het dat die persoon zo gezegend wordt? Zo gezegend wordt door God. Ik was zo geraakt vanmorgen ook door de boodschap. Ik moest eerder weg voor een interview van Martin. Hij zei, gehoorzaamheid en liefde. Zodat je karakter gevormd wordt in de put. In de gevangenis. Terwijl je als een slaaf ergens moet dienen. Hoe kom je nou hoger op de ladder? Waar kom ik? Waar God mij voor bestemd heeft. Door ervoor te kiezen gehoorzaam te zijn. En de liefde van God te ervaren. Gods glimlach op mij. Maar ook de glimlach van God te zijn. In een tegenovergestelde geest. En Jozef krijgt uiteindelijk. Komt hij in zijn bestemming. En dan mag hij zijn broers en zijn volk redden. Je kent het verhaal. En dan verschijnen opeens de broers die hem verraden hebben voor hem. En hij zegt, jullie hebben mij hier niet naartoe gestuurd. Dat heeft God gedaan. En dan staat er en Jozef huilde. Net als Jacob en Esau, zijn vader en zijn oom, die elkaar om de hals vielen. Of beter, Esau viel Jacob om de hals. Jacob heeft 7 keer gebogen. Althans, dat was hij van plan. Maar Esau heeft het initiatief genomen. En zijn oom heeft zoveel indruk op hem gemaakt, dat hij besluit, ook ik wil die glimlach van God, die mijn vader bij mijn oom zag, ik wil die glimlach van God laten zien. Want dan zal ik in mijn bestemming komen. Ik ben nu tot zegen in het kleine. En dan gaat God me meer toevertrouwen, zoals Martin het ook vanmorgen vertelde. Ik mag je tot slot twee verhalen vertellen. Ik wil je twee verhalen vertellen. Kom maar vast, Bent. En dit verhaal hoor ik nog maar kort geleden. Van Jelly. En dat was op onze coördinatorendag en de kinderwerkersdag. En ik heb een dag met de coördinatoren en de kinderwerkers van de Vrij Zijn Week, ik kan het nu nog zeggen, doorgebracht. Om ze te bemoedigen, te versterken. En toen vertelde Jelly me dit verhaal. Ze zijn met een aantal vrouwen hier in het noorden van Nederland, ergens in deze, ik noem maar even geen plaats, maar hier ergens. In het noorden, in een van de noordelijke provincies. En met een aantal vrouwen bezocht ik de prostituees in het Red Light District, ergens hier in de buurt. En 9 jaar lang heb ik Anna bezocht. Anna, zei ze, kwam uit de Dominicaanse Republiek. En 9 jaar lang hebben we haar trouw bezocht. En hebben we haar verteld over Jezus. En Anna zei aan het begin, die mogen niet binnenkomen, want ik ben zondig. Ik vond het zo mooi hoe Jelly dit vertelde. Dat heeft me enorm geraakt. Want hun reactie was, nee, we willen bij je binnenkomen. We hebben altijd iets bij, iets te drinken, iets te eten of wat dan ook. En een luisterend oor. Open arme theologie van Jezus. En luister, weet je hoe lang Jelly en haar vriendinnen dat gedaan hebben? Voordat mijn verhaal verder gaat? 9 jaar. 9 jaar lang de glimlach van God laten zien daar in het Red Light District. Er zijn momenten geweest dat Anna, vertelde Jelly me, dat Anna haar zonde had beleden. Weet je waarom? Omdat Anna katholiek is. Ze komt uit de Dominicaanse Republiek, ze is katholiek. En ze weet heel goed dat ze gezondigd heeft en dat het eigenlijk zondig is wat ze doet. En als dan Jelly kwam, dan wist ze, ja, dan moet ik maar vergeving vragen. Weet je het nog? Net als de oudste zoon. En de jongste zoon dat deed, omdat hij dacht, dat wordt van mij verwacht. De oudste zoon verwacht dat ik nu mijn zonde beleid. Maar er is nooit een verandering gekomen. Nooit. En daarvoor is het nodig dat je opnieuw je armen opent. Je weet niet wie er uiteindelijk ook ja zegt op het ja van God. Je weet het niet. Maar Gods liefde kan je niet verspillen. Gods liefde kan je niet verspillen. En luister, als Gods liefde door jou heen stroomt naar die ander, heb jij de eerste zegen. En alleen daarom is het al de moeite waard. Maar na 9 maanden, of na 9 jaar, gebeurde er iets. Jelly zei, we stonden voor haar raam. En waarom, zei ze, dat weet ik niet. Maar ik zei tegen de andere meiden, we gaan een deur verder. We gaan niet bij Anna binnen. We gaan niet bij Anna binnen. Maar Anna zag het gebeuren. Voor het eerst in 9 jaar sloegen ze haar over. En Anna werd zo boos. Ze slaan me over. En toen de volgende keer ze weer toch bij Anna binnenkwamen, is ze zo boos geworden op hen. En viel ze op haar knieën. En toen zei ze, ik wil eruit. Ik wil eruit. Na 25 jaar prostitutie. Ik wil eruit. Want Jelly had gezegd, Anna, we houden van je. Al zit je hier nog 25 jaar. God houdt van jou. En die liefde overtuigde Anna. En Jelly zei, weet je wat we gedaan hebben, Wilkin? Wist ik veel. Dat is een paar jaar geleden. We hebben haar meegenomen naar de bevrijdingsconferentie, zei ze. Want ja, daar moet ze naartoe. We hebben heel veel van deze vrouwen en mannen die naar die conferentie komen. En soms zie je het al heel snel. In hun oog. En weet je wat er gebeurde, zei ze. Want ik heb Anna niet gezien. Al die Anna's en anderen die komen. Ze kwam naar voren. De zaterdagmorgen is dan de gebedsbediening. Bij de eerste bediening kwam ze naar voren. Door de kracht van God viel ze op de grond. Jelly vertelde, en toen zag ze Jezus. Ze keek Jezus in de ogen. Zijn glimlach op haar. Ik heb het zo vaak gehoord. Ik ben geen Gerard. Stink jaloers op Gerard. Hij heeft in de ogen van Jezus gekeken. Hij zegt, zoals je hier voor me staat, dan nog intenser zijn. Die kent zijn verhaal. En dat had Anna ook. En ze staat op. En lieve mensen, wat ik vertel, dat kan niet. In één moment doet God dit. En dat kan niet. En ik zeg er nog wel wat bij. Er is altijd een herstelperiode nodig. Maar God deed een wonder in haar leven. Gewoon dit. En ze staat op. En ze had gezien de glimlach van God. Ze vond genade in de ogen van Jezus. De glimlach van God is op mij. En ze staat op en we gaan koffie drinken. Er is gratis lunch, chocolaatjes. En ze loopt naar de broodjes of de knakworstjes, weet ik veel. En dan ontdekt ze dat de twee klanten van haar ook naar de conferentie zijn gekomen. Ik zei tegen Jelly, wat deed ze? En ik verwoord het nu. Ze heeft in de ogen van Jezus gekeken. Gods glimlach is op mij. En wat Anna deed, ze ging de glimlach van God weerspiegelen. Ze liep naar de eerste man toe en die schrok. En die schrok. En ze confronteerde hem met de liefde van Jezus. Een paar dagen daarvoor was ze nog een prostituee. Maar iedereen die zijn leven aan Jezus geeft, iedereen die opnieuw geboren is, zijn hart aan Jezus geeft en een nieuw hart krijgt, vanaf dat moment zegt Jezus, ik verklaar je rein, ik verklaar je heilig, ik verklaar je rechtvaardig en ik verklaar je volmaakt in eenheid met mijn Zoon. En die man, die hoort het aan en die begint te huilen en hij breekt. En denk ik, dat is wel heel snel. En dan loopt ze naar die andere man toe. En op het moment dat die man haar ziet, begint hij te rennen. En we hebben hem niet meer gezien. Misschien ook wel, ik weet niet hoe dat verhaal is afgelopen. Het lijkt wel een beetje het verhaal van de jongste en de oudste zoon. De ene breekt, omdat hij de glimlach van God ziet in een prostituee die hij misbruikt heeft. Zij handelt in de tegenovergestelde geest, Gods glimlach laten zien. En die andere man die vluchtte. Hij is niet, voor zover ik weet, in die armen van de vader terechtgekomen. Ik zeg, hoe is het met Anna? En toen verscheen er een glimlach op het gezicht van Jerry. Zo'n glimlach. En ze zei, ze is teruggegaan. Ze heeft haar getuigenis gegeven in onze gemeente. We hebben voor haar gebeden. Ze is gegroeid. En ze is teruggegaan naar de Dominicaanse Republiek. En daar is een evangelist geworden die vele mensen tot Jezus brengt. En weet je, dit is een verhaal dat ik nog maar pas geleden gehoord heb. En heel veel van die verhalen kennen we, maar de meeste verhalen horen we nooit. Maar dit is wat God wil doen, ook voor jou. Een tijdje geleden, dat is het laatste verhaal, en dan stoppen we. En dan gaan we dat lied zingen. Carry the blessing from God. En dat is niks anders dan, jij mag het ja-gezicht van God de wereld binnendragen. Jij mag het, de glimlach van God laten zien zoals Esau het aan Jacob liet zien. Zoals Jezus het aan ons liet zien. De eerste keer, ik denk 6-7 jaar geleden, dat we naar Brazilië gingen. Belo Horizonte, een training voor 96 leiders van jeugd met de opdracht. En we gingen op een middag met een van die medewerkers de Sloppenwijk binnen. En ik heb veel sloppenwijken gezien over de hele wereld. En toen we die wijk ook binnenkwamen, hoorden we overal fluitsignalen van, oh, er zijn vreemdelingen, daar hebben ze speciale signalen voor, die komen ons terrein binnen. Je kunt ook zo'n sloppenwijk niet binnengaan zonder de jongens. En weet je waarom? Zij dragen Gods glimlach die wijk binnen. En toen hoorden we dit, het is een amazing story, het is een ongelooflijk verhaal. En zei, op een avond, vertelde deze jongens ons dat verhaal, op een avond werden wij overvallen. Want ze wonen midden in die wijk, hè. We werden overvallen. En met geweld drongen die criminelen hun gebouw binnen. En ze knevelden iedereen met touwen. Ze kregen blinddoeken om. En ze stonden daar met geweren. Maar er was één jongen van het team van Jeugd en Opdracht. Die was wat laat. Weet je, zo'n type als mijn vrouw. En ik kom altijd te laat. En hij heeft de sleutel, hij doet de deur open. En hij ziet daar zijn teamgenoot op de grond liggen, gekneveld met blinddoeken. En die gemaskerde andere mannen met geweren. Oh, zegt hij, zo heel onbevangen. Zijn jullie een nieuw dramastuk aan het inoefenen, zei hij. Letterlijk. En hij kreeg een klap in zijn nek en hij lag op de grond. Ze hebben uren gekneveld gelegen en die kerels hebben alles van waarde meegenomen. Computers en noem maar op en noem maar op. En hoe ga je dan reageren? Weet je, je moet dat best wel even verwerken. Als mensen je pijn doen, als ze je bedriegen, als ze je verraden. Zoals ik een dolk in je rug steken of nog eentje of misschien wel zeven. Dat moet je allemaal wel verwerken, ja dat is waar. En uiteindelijk zijn ze weer bevrijd, een paar uur later. Maar de volgende dag gebeurt iets. En dat is verbazingwekkend. Aan de deur werd geklopt. En daar stonden een paar grote kerels met enorme flinke koffers. En ze zeiden, we hebben jullie gisteren overvallen. En we komen jullie spullen terugbrengen, zeiden ze. Want ze hadden geprobeerd die spullen te verkopen aan de drugsbaron van de wijk. De gangleider. En die is de baas, gewoon over die hele wijk. En toen vroeg hij, maar waar komen die computers vandaan? Toen zeiden ze, ja, die hebben bij jeugd met een opdracht gestolen. Je hoeft niet met gelijke munt te betalen. God zal je terugbetalen. Is het niet nu, dan is het morgen. Misschien over 20 jaar. Maar hij zal je rijkelijk belonen. En zelfs in die tussentijd. En weet je wat die drugsbaron zei? Jullie brengen vandaag nog alles terug. Ik schrijf jullie op onze dodenlijst. Als ik je zie, vermoorden we jullie. Jullie brengen alles terug. Dus die jongens kwamen zonder de deur met die grote koffers. En zeiden, ja, we komen jullie alles terug. En ze waren bang, we moeten weg, we moeten weg. En die jongens zeiden, maar wat is er? Ja, want hij gaat ons vermoorden als we hier te lang blijven. Maar we hebben geen geld, zeiden ze. We hebben een buskaartje nodig. En die jongens van jeugdopdracht hebben hun bustickets betaald, zodat ze konden vluchten voor die drugsbaron. En toen ze de koffers openden, zaten er niet alleen hun computers erin, maar een heleboel meer van anderen waar ze ook gestolen hadden. Is dat niet grappig? Is dat niet grappig? God zal je belonen als jij ervoor kiest om de glimlach van God te zijn. De beloning zal er nu zijn en straks als Jezus terugkomt, zal hij je rijkelijk belonen. Een beloning die zo groot is dat de Bijbel er niet eens over schrijven kan hoe groot het zal zijn. Behalve wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, dat heeft God bereid ook voor jou. Wil jij Gods glimlach de wereld binnendragen? Wil je dat? Ook als ze je beroven. Ook als ze zelfs je op welke manier ook pijn doen, zullen we gaan staan. En zullen we dat gewoon samen met elkaar bidden. We hebben een geweldige conferentie gehad. Ik vind, we hebben een geweldige zomer. Als ik hoor wat er allemaal bij de kinderen, tieners, jongeren gebeurd is. Maar wat er ook in deze zaal gebeurd is. En ik wil onze vriend Brian ontzettend bedanken voor wat hij gedaan heeft. Hoort hij dit? Ik wil Brian bedanken voor wat hij gedaan heeft met de aanbiddingsleiders. Ik vond het zo mooi toen hij dat klaaglied zong. Was het 2 of 3 avonden geleden? Zo'n klaaglied. En we gingen dat zingen en hoe Jan dat oppakte. En dat hij de aanbiddingsleiders ook leert. Zing ook dit soort liederen. Niet alleen maar happy clappy, zoals mijn kinderen dat noemen. Daar worden ze ook op een gegeven moment misselijk van. Maar ook van, geef een stem aan degenen die geen stem meer hebben. Geef een stem en zing wat zij voelen. Dat wij ons daarmee identificeren zoals Jezus dat gedaan heeft ook. Zo mogen wij dat ook doen. En dan gaat Gods zegen stromen ook voor hen. En Jan heeft dat fantastisch, Jan, opgepakt. Want jij voelt dat. Jij voelt dat als geen ander. En ik voelde ook, ik begon ook te huilen. Dus soms ben je niet de glimlach van God, soms huil je de tranen van God. En laten we dat ook alsjeblieft in onze kerken doen. En Brian, ik wil je alleen maar heel hartelijk bedanken. Alleen al dit, voordat je dat ons hebt geleerd. Want dat heeft de kerk van Europa ook heel hard nodig. Ik weet niet of je het gelooft, maar ik wel. Zullen we een geweldig applaus geven? Dankjewel. En ook Joyce natuurlijk. En Bradham, Jan, die ons zo gezegend hebben. Nou, laten we het eerst maar zingen. En dan gaan we daarna dat gebed ook bidden met elkaar. Ik wil de glimlach van God in deze wereld binnendragen.